Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
So, box.
Bij China kan een vinkje komen in de Max Verstappen bingo. Soeverein reed de Nederlander naar de zege in de sprintrace en de gewone race in Shanghai. Dit is Pitstop, de Formule 1-podcast van AD Sportwereld. We zijn er iedere woensdag en na een race, dus ook vandaag. Vandaag met onze Formule 1-watcher Arjan Schouten. Ik ben Etienne Verhoef. En op de hoogte blijven van deze podcast, abonneer je dan in Spotify of Apple Podcast. Hoeveel rondjes heb jij Max Verstappen in beeld gezien, vroeg ik me af?
Ja, nou, niet al te veel, denk ik, hè?
Nee.
Snel uit beeld. Toen was ik blij dat de mondharmonica weer optrad. Vanwege een klappend motortje bij onze vriend Valtteri.
Ja.
Want ja, dan krijg je toch de bevestiging dat hij nog meedoet, hè?
Je ziet staan ver, maar inderdaad, het klopt ook. Hij is ver uit zicht steeds tijdens die race.
Ja, dat betekent het.
Dat betekent het
veel mensen niet. Maar ja, F1 zit vol geheimen. Dit is er zo een. Jij geeft dat gewoon weer prijs op deze zondag.
Ja, sorry,
dat is toch... ja, is mooi.
Maar goed, het is wel een beetje het verhaal van Verstappen natuurlijk. Want hij reed vrij gemakkelijk ook weg naar die start eigenlijk.
Ja, rimpeloos denk ik, hè?
Ja.
Kijk, als jij... want dat gaat sneeuwt een beetje onder vanwege die safety cars. Maar als jij voor de safety cars al bent gewisseld en iedereen ook alweer hebt ingehaald...
Ja,
dat geeft eigenlijk wel je macht weer, toch?
Nou, het gaf het misschien in de sprintrace ook wel aan. Wat een korte race is op zaterdag. Waar die dan niet op de eerste startrij staat, maar als vierde start. Maar voorbij iedereen was, hij zwaaide nog eventjes en was binnen. En toen dacht iedereen, oh, het is alweer afgelopen.
Ja, was ook het mooie, hè, wat hij in het slot van die sprintrace aan het doen was. Was hij alvast een beetje aan het proberen. Van, als ik nou deze stand en als ik nou hier. En hoe reageren dan de remmen? En ja, hij was echt een beetje aan het experimenteren al. En ja, dat geeft wel aan dat hij echt mijlenver voor ligt op de concurrentie. Gewoon simpel zat.
Ja. Doet Perez dat dan ook, vroeg ik me af? Of is alleen Verstappen een beetje aan het experimenteren op die boordradio? Wat er allemaal kan met instellingen en dat soort dingen.
Nou, ik had sterk het idee dat Perez druk genoeg is met zichzelf. Nou, moet er wel bij aangetekend worden dat hij niet zo heel veel geluk had met die safety car situaties. Nee. Hè? Dat kost hem gewoon seconden. En dan moet je ook bij zeggen dat Norris veel beter was dan dat hij zelf ook dacht. Ja, en dan word je een keer derde in plaats van tweede. Dat maakt niet zo heel veel uit op de lange termijn, denk ik. Maar het geeft wel ook weer aan dat er zitten twee jongens in de beste auto's van het veld. Maar die een is gewoon echt nog veel beter dan die ander. Dat wisten we, maar dat weet je nu gewoon weer. Dat wordt steeds bevestigd.
Ja, is Verstappen nog te betrappen op verrassende uitspraken na zo'n race?
Nee, het is een beetje standaard riedeltje. Christian Horner is nog erger. Dat is een soort echo. Het maakt niet uit waar je ter wereld bent. Dan kan je gewoon play drukken en er komt hetzelfde uit. Al mag hij echt wel eens iets meer de nadruk leggen op hoe bijzonder het is wat Max Verstappen doet. Want het is altijd de team did magnificent, de team did great. Ja, dat snap ik wel in jouw situatie. Jij moet een team bij elkaar zien te houden en aan je toekomst denken. Maar als die een Limburger niet achter het stuur zit, zou dat team er net even wat anders uitzien, denk ik.
Dus houdt Max Verstappen eigenlijk het team bij elkaar in plaats van Christian Horner?
Ja, maar jij vraagt naar verrassende uitspraken, Max. Ja, dat valt natuurlijk tegen, want het is gewoon manager, hè? Kijk, hij kreeg op een gegeven moment de vraag, ben je nou nog... wat zijn de moeilijke dingen geweest deze race? Nou, toen had hij het over één momentje, dat hij een beetje doorspinde. Hij trok zo'n viziertje van zijn helm en ja, die bleef ergens hangen, want hij hoorde het klapperen. En in het slot... dacht hij even dat hij over wat afval heen was gereden, waardoor hij moest vrezen voor een lekke band. Maar dat is het. Ik bedoel, hè? De gevaren zijn wel eens groter geweest in de carrière van Max Verstappen, zeg maar.
Ja, overigens is het wel, je zegt hij hoort iets klapperen. Ik vraag me dan af, als je met 300 over een baan scheurt en je hebt een helm op en je hebt een boordradio waar mensen nog met jou aan het overleggen zijn, wat hoor je dan nog klapperen bij 300 km per uur?
Ja, nou, ik vind het vooral irritant dat hij dat dan zo rustig kan benadrukken. Hè? Of dat het... Kijk, ik vind het al irritant als ik met 15 per uur naar het winkelcentrum fiets. En ken je dat? Van die goedkope rotspartbordjes op je fiets die dan aanlopen aan je voorwiel. En dan hoor je dat... En dan ga je met je voet weg proberen te trappen. En ik zie me dan zo... Stel me dan zo voor dat Max met 300 per uur over dat asfalt in China rijdt en dan met één hand probeert achter zijn oor zo Ja, dat plasticje weg te werken uit zijn cockpit. Ja, ik vind dat toch wel mooi.
Ja. Ja,
hij maakt daar ook wel weer inzichtelijk dat hij ook maar gewoon een mens is die af en toe, waar alles af en toe niet vlekkeloos verloopt.
Ja, maar dat je dat ook hoort überhaupt. Ik kan me voorstellen met zo'n motor, als je daarnaast staat. Je staat ook langs het circuit. Je weet ongeveer wat voor kabaal er van zo'n wagen afkomt, toch?
Ja, ja, maar die jongens zijn daar zo. Ze zien ook altijd dingen. Het mooie wat die ook zijn afloop. Lando Norris, die kreeg natuurlijk de vraag. Wat vond je van China? En Max breekt in en die zegt. Ja, volgens mij is Lando heel populair bij Chinese meisjes. Want ik hoorde iedereen op de tribune. Lando, Lando. Lando Norris had zelf niks gehoord.
Ja, maar dat is ook een beetje.
Waar je geen tijd voor hebt, hè? Als je mijlenver voor ligt op de rest.
Dat is het. Dan hoor je al dit soort dingen natuurlijk voorbij komen. Hoe was het trouwens met de Chinezen? Want ik zag ze op de tribune zitten tot het einde van de race. Jij nog voorspellen dat iedereen eerder wegging na de start?
Nee, maar dat komt allemaal door die Chinezen in die auto, hè?
Ja, oh, dan blijven ze zitten.
Heb jij zaterdag het AD niet gelezen?
Ja, natuurlijk wel. Maar ik denk, ik ga nog eventjes. Ik benadruk het nog even voor de mensen die het niet gelezen hebben. Die alleen de podcast luisteren. En nog geen abonnement hebben op het AD. Dat wel moeten doen, overigens.
Nou, dat zijn er weinig hoor. Ja. Dat is net als het lijstje van Max. Dat dunt steeds uit. Eigenlijk iedereen in Nederland krijgt dat AD op een of andere manier wel voor zijn ogen.
Dat klopt.
En die hebben allemaal zaterdag kunnen lezen dat Hopin het heeft over het Zhu-effect. Wat in China gaande is. Ja, Guan Yu Zhu. Hij zit helaas niet in een auto waarmee die dat Zhu-effect ook. Zou kunnen uitmelken in dat hele land massaal achter hem aanrent. Maar 60.000 man op Shanghai International Circuit. Het is wel eens minder geweest.
Ja, maar dat betekent eigenlijk een beetje dat dus de conclusie is. Als je in een klein land zit en je wilt daar, en er zit misschien wel veel geld in. Of het is een interessant gebied. Dan moet je dus een coureur in ieder geval in die wagen zetten. Zie Zhu in China. Zie Tsunoda in Japan. Zie Verstappen in Nederland.
Ja, ik weet niet of het één op één voor elk land zo werkt. Want ik vraag me af of ze in Bahrein heel hard gaan lopen als je een Bahrein niet erin zet. Zo zijn er nog wel meer landen.
Dat er een Saoedi zo meteen in de wagen zit, dat al die Saoedi's daar de hele dag gaan zitten in plaats van zalm eten. Dat ze dan de hele dag naar die race gaan zitten kijken.
Nou, dat is wel een interessant social experiment. Of dat ze dan ook die VIP-box uitkomen. En hoe lang dan? Blijven ze dan wel tot het einde zitten? Of dansen ze dan gelijk na de openingsrace weer naar binnen om bij de finish naar buiten te komen? Ja, ik vind het, dat is zeer te prijzen dat je dit balletje even opgooit in onze podcast. Maar in China werkt het dus blijkbaar.
En in Nederland toch ook? Als Verstappen nu niet race betaalt, Viaplay niet 45 miljoen euro per jaar voor Formule 1?
Ja, zeker. En ik kreeg van de week ook weer, na de sprintrace was dat, kreeg ik een venijnig tweetje om mijn oren. Waarom wij niet meer schreven over de sprintpol van Norris en waarom we benadruk legden op de vierde plaats van Max. Heel simpel, als Max niet wint is het gewoon heel groot nieuws in Nederland momenteel. Hè? En als Max niet mee zou doen, zouden wij ook niet naar de Formule 1 gaan als krant. Zo simpel is het. En voor veel mensen is dat ingewikkeld te begrijpen, maar zo werkt dat dus in China ook. Als er een Chinees meedoet, is het gewoon veel en veel en veel interessanter en dat kan nog veel groter worden, hè? Want zoals Hopin bij ons in de krant vertelde, als je door die paddock struint, is het nou nog niet dat elk Chinees mondiaal bedrijf al heel erg in die Formule 1 zit. Je hebt Lenovo, die zitten er groot in, ook al bij Ferrari. Hè? En HSBC, die van oorsprong Britse bank, die ook heel groot is in China, zit er redelijk in. Er zullen er nog wel een paar zijn. Maar dat is ook een soort sneeuwbaleffect. Kijk, als die Zhu bij een topteam zou rijden en topteamresultaten zou halen, zou het nog veel interessanter zijn. Maar ja, dat Stake F1, of hoe noemen wij dat in onze podcast? Sauber?
Sauber.
Ja, dat wordt straks natuurlijk Audi. En dan is het nog een stuk interessanter om daar te zitten. Maar de vraag is natuurlijk een beetje of Zhu daar de kwaliteiten voor heeft. En ik neig te denken van niet. Commercieel interessant, sportief.
Nee, maar dat is een beetje de reden dat we natuurlijk ook jongens uit Rusland hebben gehad in die wagens een tijd lang. Zodat er maar geld kwam uit Rusland en dat die teams worden onderhouden. Ook met het sponsorgeld uit een land als Rusland of uit Mexico of uit China. Zodat ze een commerciële waarde hebben met een team.
Ja, en dat is ook een soort proces dat je niet altijd goed kan voorspellen. Want sportief was het heel logisch geweest om na 2021 Oscar Piastri in die Sauber te zetten. Maar het werd Zhu. En dat werd echt niet Zhu, omdat de teambaas daar iets zag wat de rest van de wereld niet zag. Dat was gewoon omdat de Formule 1 heel graag een Chinees wilde. Want die dachten, we komen wel weer terug in China en dan willen we een Chinees. Hè? Dat zou hem kunnen helpen in de toekomst. Vooral omdat die deur Rusland nu dicht is en wel een tijdje dicht lijkt. Dat gaat niet zomaar meer open. Dat was een hele grote markt die echt even op slot zit. China is heel de sport dolblij van dat die markt weer open is. En dat zou best wel voor hem kunnen pleiten.
Ja, want het wacht is bijvoorbeeld op een Indiër in de Formule 1 natuurlijk. Met een circuit. Want dat is ook anders zo'n grote economie, weet je, waar je nog wat kan doen.
Die hebben we gehad, hè? Hij heet. Nu ga ik heel erg op mijn falie krijgen. Maar volgens mij heet hij Narain Kartikeyan. 2005 Grand Prix 1, 2012 zijn laatste Grand Prix. 57 Grand Prix's gereden.
Ja. En we hebben ook Grand Prix's in India gehad in 2011 onder andere. Vettel wist hem toen te winnen op Bud International Circuit. Dus er zijn ook wel races, maar het is wachten op dat soort... Als je dan zo'n coureur hebt, grote naam hebt, dat soort grote partijen erbij gaan komen, toch? Of niet?
Ja, en als je met de oude cracks in de pers al praat over de Grand Prix van India, dan krijg je de mooiste verhalen.
Hoezo?
Ja, dat is natuurlijk een chaotisch land.
Ja.
En dat dan zo'n sport naar India komt, ja, dat is fantastisch. Volgens mij is het ook een MotoGP-race geweest, waar je ook allerlei smakelijke verhalen over hoort. Dus ik ben voorstander. Maar ik zie het niet 1, 2, 3 gebeuren. Want ik denk dat er een heleboel gelikte landen met interesse hoger in het rijtje staan. Waaronder bijvoorbeeld in Zuid-Afrika.
Ja. Ja, maar goed, China is in ieder geval... daar hebben we nu de Grand Prix verreden. Verstappen kan hem afvinken. Heeft ook deze race weer gewonnen. Vijfde pole. Dus dat heeft hij allemaal niks gedaan. Er staat eigenlijk geen stop op, hè? Want die auto die blijft maar gaan. Als niemand iets geks doet met die auto, dan wint hij gewoon alles.
Ja, het is wel interessant, hè? Na de zomer. Jij weet waar ik naartoe wil, denk ik.
Ja, ga maar door.
De stratenrace van Singapore.
Mm-hmm.
Dat is de laatste, hè? De bingo-kaart.
Ja, dat is degene waar er nog... Want we hebben een prijsvraag gehad. Hoeveel goede antwoorden had je binnengekregen?
Ja, één maar.
Echt?
Eentje.
Echt waar?
Ja, ik heb een heleboel vragen of antwoorden binnen gehad. Maar er was er maar één die mij exact wist te vertellen hoe het nu zit.
Wordt de prijzenkast erbij gehaald, begrijp ik?
Nee, ik heb hem al op de hoogte gesteld. Want de goede man woont in Ridderkerk. Mm-hmm. En het toeval wilde dat op mijn fietsrondje ligt. Dus,
dus die wordt vereerd met een bezoek van de grote Arjan Schouten.
Ja, de F1-reporter gaat hoogstpersoonlijk langs bij Kees van Houwelingen in Ridderkerk. En die gooit even een klein prijsje door de brievenbus. Nou, of in de tuin als die niet open doet, heb ik al beloofd.
Dus, dat vind ik schitterend dit, ja precies. En als die me in ontvangst neemt, even een fotootje op Instagram zetten. Hè? Dat je gewoon eventjes in die fietsbroek...
Kijk, jij klinkt wel echt als een social influencer. Ja, dat vind ik mooi.
Jij bent de influencer, ja.
Maar nog even over dat Singapore, want dat is wel interessant. Want kijk, hij heeft nu op 26 verschillende circuits gewonnen. Hè, daar gaan we niet lullig doen dat het de ene keer Azerbeidzjan GP van Europa heet. Nee, Baku is Baku, simpel als dat. Hij kan in Singapore zijn 27e winnen, maar dan stokt het even. Hè? Want ja, we hebben die kalender van volgend jaar al gekregen. Geen nieuwe circuits erop.
Nee.
En Lewis Hamilton heeft er toch echt 31. Dus ja... Wat gaan we doen aan dat probleem?
Nou, ik denk
want dat vinden wij een probleem, wij van Pitstop natuurlijk.
Dan vind ik dat jij dat binnenkort even moet aankaarten ergens bij de FIA. Moet zeggen, luister, moeten die wat nieuwe circuits opkomen om Verstappen te helpen aan die 31 dan wel 32 zegers?
Het is heel simpel. Om het een beetje leuk te houden, flikkeren we er gewoon over 2-3 jaar, gooien we er gewoon 10 van af. Zetten we er 10 anderen op. Al gaan we rondje Europort rijden, maakt mij niet uit, maar hè?
Precies.
Moet allemaal anders, want ja, wat moeten wij anders nog voor verhalen schrijven? Het zit hem alleen nog in de cijfertjes straks.
Ja, het blijft voor Verstappen alleen maar in de cijfertjes. Overigens, over cijfers gesproken, de collega's van de Engelse Pitstop podcast, die hebben op X al gelanceerd het idee om het gevecht achterin in Formule 1 wat spannender te maken, om niet de eerste 10 geclasseerde punten te geven voor het WK, maar de eerste 12. Dus daarmee ga je iets meer spreiden en dan zorg je ervoor dat ook het gevecht om plek 11 en 12 wat interessanter gaat worden. Zou dat iets zijn voor de Formule 1?
Ik las het en ik dacht, potato. Ja, wat verandert er nou?
Nou ja, misschien dat je iets meer gevechten hebt achterin. Dat mensen niet meer uitrijden, maar denken, oh wacht even, ik kan nog een WK-punt halen.
Ja, maar dan moet je er echt geld aan hangen dan.
Ja, maar dat hangt uiteindelijk toch aan. Als je, hoe meer punten je hebt, hoe meer geld je krijgt aan het einde van het jaar, toch?
Ja.
Ik zie in jouw gezicht dat je het helemaal niks vindt.
Ja, jij bent Excelsior-fan. Jij bent natuurlijk heel erg bezig met dit soort gevechten. Ja. Al zitten jullie vooral nu echt in het verkeerde gevecht. Ja,
wij zijn een beetje haas. En we proberen sauber voor te blijven, RKC.
Weet je, dit is alleen maar leuk als je met promotie en degradatie werkt. Maar als ik met één ding niet bezig ben in de Eredivisie, is wie de 9e, 10e of 11e wordt. Kijk, het is leuk wie de degradeert. Het is leuk wie de kampioen wordt en wie naar de Europa gaan. Maar dat middenveld, ja, dat interesseert me geen
Maar zij zijn er wel mee bezig. Dat zie je in Drive to Survive. Want die walk of shame die je moet hebben als je laatste wordt. En dat je dus als, op de grid helemaal achteraan staat. Het heeft ook met geld te maken natuurlijk. Ik bedoel, het kan 10 miljoen schelen.
Ja, maar weet je waar dit mee te maken heeft?
Ego.
Nee, dit heeft te maken met een sport die al 3-4 jaar enorm gedomineerd wordt door één en dezelfde persoon. Ja. En daardoor gaan wij zoeken naar dingen die al die andere bijgevechten daarachter nog interessanter kunnen maken. En daardoor komen er nu opeens ideeën om punten te geven aan de... Waar hebben we het dan over? De nummer 9 of de nummer 10 en de nummer 11? Ja, lekker doen, maar ik denk niet dat het heel veel verschil maakt. Het is gewoon natuurlijk een oplossing op een niet bestaand probleem. Of een soort, genoegdoening aan jongens die helemaal niet in de punten horen te rijden.
Ja. Nu, normaal is 1 tot en met 10 in de punten, dan zou 1 tot en met 12 zijn. Nou goed, dat gezegd hebben.
Wat ik veel irritanter vind, Jen, is dat ze in dat nieuwe agreement ook toe willen voegen dat er tot in de eeuwigheid, of in ieder geval tot zolang dat agreement loopt, een max van 10 teams is.
Ja, dat vind ik ook heel gek. Dat moet toch een beetje vernieuwing in gaan komen, toch?
Ja, maar daarmee geef je dus eigenlijk ook aan, dit is het, dit blijft het. Maar stel nou eens dat er dan een omvalt en je vindt... Ik vind het heel raar. Je gaat jezelf heel erg beperken. En dan ga je wel meer punten geven. Dus het format wil je vastklinken, maar je gaat wel meer mensen belonen. Ik vind het een heel, heel vreemde gang van zaken eigenlijk.
Ja, nou ja, het is wel inderdaad opmerkelijk dat wat dat betreft Formule 1, we hebben het vorige week al benoemd, in 5 jaar, het verschil tussen 5 jaar geleden China en nu, dat de teameigenaren nog hetzelfde zijn. Alleen de teamsponsoren of de teamnamen zijn veranderd. En het aantal nieuwe coureurs valt ook wel mee, hè, over de afgelopen jaren wat erbij gekomen is. Wil je een beetje vernieuwing, zou je inderdaad teams als Andretti en dat soort teams erbij moeten hebben. Maar dat kan ook vaak niet in sommige circuits met die pitstraten. Hè. Die zijn dan weer te klein aan het worden.
Ja, dat zeggen ze dan. Ja. Volgens mij kan er zelfs bij Zandvoort, wat een van de kleinste pitstraten van de kalender heeft, zeker nog 1 team bij, heeft Jan Lammers me wel eens verteld. Nou, ga je dan een beetje verbouwen, dan kunnen er ook 2 bij, denk ik. Hè? Dan schikt Haas maar een beetje in. Ik bedoel, die nemen...
Oh, die pakken dat punt,
was dat team ook alweer? Dan Williams. Schikt Williams maar een beetje in. Die nemen vaak genoeg maar 1 auto mee. Dus.
Ja, precies. Daar komt hij weer, hè?
Ja, hè? Het terugkerende fenomeen.
Kan Logan Sargeant gewoon maar aan de kant zitten. Dat is prima. Logan, ga jij maar even zitten, joh. We hebben 1 wagentje maar vandaag, precies.
Logan, er is hier een strandtentje verderop.
Zit die aardige jongens van Pitstop, ga daar maar even zitten. We gaan maar even met ze babbelen. Ja. Doe dat maar even.
Die gele vlaggen moet je hebben.
Ja, precies. Staat Pirelli bij, ga daar maar heen. Lijkt me een goed plan. Ja.
Nemen we een heel interview met je op, zenden we nooit uit.
Nou ja, misschien wel. Op het moment dat we het nodig hebben. Je weet het niet.
Misschien wel. Misschien
we wat fragmenten eruit halen.
Dat is voor omhoog zitten.
Precies. Ja. Goed, Verstappen wint China, dat is duidelijk. En nog 1 dingetje. Hè? Weet je nu, want het is wel weer aardig wat er in het veld daarachter gebeurt. Je noemde al Lando Norris, was sterker dan gedacht. Daar waar iedereen dacht, oh, Ferrari. Is het team achter Red Bull, was het dan nu toch Norris die zich daartussen wist te wringen een beetje? Het is een beetje onduidelijk wie er nu... steeds weer een beetje anders, hè, al die Grand Prix. Dan is het Ferrari, dan is het McLaren.
Ja, en dat was ook wel een beetje nodig. Want Ferrari leek wel weer aardig weg te stampen. En Norris komt er dan nu wel weer dichtbij. Hè? Die staat, als ik het goed zie, 18 puntjes achter op Leclerc en 11 puntjes op Sainz. Dus dat is gewoon spannend, hè? 3, 4, 5. Kijk, normaal gesproken gaat Max 1 worden en Perez 2 als dit zo doorgaat. Maar het is wel echt lekker als je dan daarachter niet 1 super logisch tweede team hebt. Het is echt Ferrari versus McLaren. En ja, dat is om 2 redenen mooi dat de ene week de ene kant op klapt en de andere week de andere kant op. Dat houdt het interessant. En dat maakt dat Verstappen nog eerder wereldkampioen wordt.
Ja.
Toch?
Ja, dat is het inderdaad, ja.
Goed, het is en Fernando, nog... hè? Fernando. Ja. Even nog benoemen, die eerste bocht. Nou, schitterend.
Eerste bocht was heel mooi. Maar ook zeg maar dat hij de gok nam met die rode band ergens. En dan op een gegeven moment met geel nog even doorstampt. En dan bijna nog eraf gaat in die grindbak.
Ja, maar die eerste bocht, hè, daar laat hij eigenlijk zien dat hij kan wat Lando Norris niet kon in de sprintrace. Hè, ballen van staal, gewoon laten staan langs Perez, langs zij bij Max. Wetende, dit ga ik never nooit volhouden op. Maar gewoon toch... He, dan ben je 42 en dan zit je er eigenlijk alleen nog maar in omdat je het superleuk vindt. Anders zou ik geen enkele reden kunnen verzinnen waarom je op je 42e nog Formule 1 doet. Want het vraagt wat van de mensenleven. Ja. En dan weet je, ik kom sowieso tekort. Ik ben sowieso hooguit in staat 7e, 8e of 9e te worden. Maar dan toch je plezier halen uit dat soort kleine dingetjes. Ja, dat is de prijs. Ik hoop dat ik over 2 jaar nog steeds zo gretig ben. Ja, ik wilde zeggen over 10 jaar, maar verdikke me.
Ja, dat gaat hard zometeen, vader. Maar dan moet je trouwens wel even bedenken dat de driver of the day was Lando Norris, volgens mij. En dat Alonso daar dan niet voor beloond wordt. Want eigenlijk zou Alonso voor dat soort acties eigenlijk beloond moeten worden, toch?
Ja, maar begreep ik ook wel weer. Want dat benoemden we eigenlijk net al. Het feit dat Norris daar reed en niet de Ferrari's. Dat kwam denk ik voor iedereen als een verrassing. Als je dan ook nog een Red Bull achter je weet te houden. Dat is een prestatie op zich natuurlijk. En het is gewoon een leuk ventje met de gunfactor natuurlijk.
Dus, dat is waar.
Of wordt het wel tijd dat die keer wat gaat winnen? Want
anders wordt ze zo'n Van der Poel-achtig concept, hè? Adrie Van der Poel, altijd eeuwige tweede.
Nou, die heeft ook vrij veel gewonnen voor een eeuwige tweede.
Tuurlijk,
maar ik bedoel meer als jij 109 Grand Prix hebt gereden en toch best wel in een hele goede auto zit, maar elke keer als er zich een kans voordoet dat de grootheden niet winnen en jij wint ook niet. Ja, daar kan je naar kijken dat het elke keer misfortuin is. Maar ja, je moet eigenlijk ook gewoon toeslaan op een bepaald aantal momenten. En dat heeft hij nog steeds niet gedaan. Eén pole, 15 keer podium, maar nooit gewonnen. Ja, dat is toch wel opmerkelijk voor een jongen in die positie.
Zeker. Nou, bij deze Lando Norris neemt het knopend in de oren. Hey, zullen we woensdag in Pitstop eens gaan praten over... We begonnen net met Verstappen, dat we niet gezien hebben. Hij staat in Forbes op de lijst nu van de sporters met meeste invloed. Verstappen, dat is op zich een mooie prestatie. Ook op basis van verdiensten. Maar ik vroeg me wel af, en misschien moeten we even een rondje maken langs wat marketeers en wat reclamedeskundigen. Als Max nou niet in beeld is, ja, hoe zit het dan hem met die sponsorcontracten? Want alles wordt er afgerekend tegenwoordig op televisieminuten en dat soort zaken.
Ja, ik snap je. Alleen vooraf en achteraf is hij wel heel veel in beeld. Ja. Hè? Want er gaat geen persconferentie voorbij of meneer schuift niet aan. Is het als ze pole zitten, dan wel als winnaar, dan wel als sprint kwalificatiewinnaar, dan wel als sprintwinnaar. Ja, je ziet hem natuurlijk altijd en overal. En ja, de ironie wil dat ja, hoe succesvoller je wordt in de sport als Formule 1, hoe minder je in beeld bent tijdens de race. Als je het echt goed doet in de Formule 1, zien we je bijna nooit.
Nee, nou, daar moeten we maar eens even over hebben woensdag, hoe het dan precies is met marktwaarde en dat soort dingen allemaal. Dat woensdag in een nieuwe pitstop. Arjan, dank voor nu. Ik spreek je wel later weer.
Yes.
Zij box, 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 box. Box, 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 box.
Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!